Gemeente, vanmorgen is er voorbereiding voor het heilig avondmaal dat volgende week zondag gevierd zal worden. Aanstaande woensdag is er een bidstond in ons kerkgebouw, aanvang 7:30. En voor alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader door de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 62. We zingen de versen 1 en 5. Mijn ziel is immer stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. En in God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. 62, 1 en 5. Gemeente, wij luisteren eerst naar de wet van de Heere. En in aansluiting daarop zingen wij Psalm 144, het tweede vers. Wat is de mens? Wat is in hem te prijzen? Dat gij, o Heere, hem gunsten wilt bewijzen. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, ge zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.
Thank you.
schriftlezing is vanmorgen, gemeente, uit de brief van Paulus aan de Hebreeën, hoofdstuk 7. We beginnen te lezen bij vers 21. Hebreeën 7, te beginnen bij vers 21. Maar deze met eedzwering door dien die tot hem gezegd heeft, de Heere heeft gezworen, en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. En genen zijn wel vele priesters geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Maar deze, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap, waarom hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Want zodanig een hoge priester betaamde ons, heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden, dien het niet al een dag nodig was, gelijk de hoge priesters eerst voor zijn eigen zonden slachtoffers op te offeren, daarna voor de zonden van het volk. Want dat heeft hij eenmaal gedaan, als hij zichzelf opgeofferd heeft. Want de wet stelt tot hoge priesters mensen die zwakheid hebben. Maar het woord der eedzwering die na de wet is gevolgd, stelt de Zoon die in der eeuwigheid geheiligd is. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking is het eerste gedeelte van vers 25. Vers 25, waarom hij ook volkomen kan zalig maken degenen die door hem tot God gaan. En dan ligt het accent op deze woorden, degenen die door hem tot God gaan. Tot zover. In ons gebedgemeente willen wij denken aan zuster Danielle Ververs. Zij hoopt morgen, hoopt zij intensieve psychiatrische behandelingen te ondergaan in de Driesprong te Halsteren. Zullen wij de Heere zoeken in gebed. O Heere, eeuwige en grote God, wat is de mens dat gij zijner gedenkt? Wat is in de mens nog te prijzen? De mens in deze wereld, vol onrust en geweld, vol onrecht, vol zonde en verdriet. Uiteindelijk is dat ook de ervaring van elk mens die leeft. En we leven in een wereld vol geweld. U weet ook wat in de afgelopen week allemaal gebeurd is in deze wereld. Wij horen wat er gebeurd is in Aleppo, in Syrië, met al de noden die daar zijn. U kent ook elk mens, de smarten die een mens kan vullen. Heer, en in deze wereld, daar bent u met uw woord. En dan zeggen wij, wat is de mens? Wat is er in hem te prijzen dat u zich over hem bekommert? Dat u zich ook over ons ontfermt? Dat wij vanmorgen weer in uw huis mogen komen? Heer, het is alles uw genade. Het is uw zorg. Dat wij hier mogen komen is alleen maar omdat u ons uitnodigt. Het is niet dat wij hier mogen komen omdat wij dat verdienen of dat wij daar rechten toe hebben. Het is alles genade. En zo bent u ook goed voor ons geweest in deze afgelopen week. Want ondanks onze overtredingen en onze zonden, ondanks onze ontrouw, hebt u ons allen rijk gezegend. Het blijkt al deze morgen dat wij in vrijheid mogen opgaan naar uw huis. En dat wij uw heilig woord, wat slecht een wijsheid leert, dat wij dat woord bij ons hebben. En dat we daaruit mogen lezen, elke dag opnieuw. Dat de woorden van het eeuwige leven bij ons zijn. Dat de weg tot u ons duidelijk ontsloten wordt. Dat wij opgeroepen worden, elke dag opnieuw, om aan te zitten aan de bruiloftmaal van het Lam. Wij worden allen uitgenodigd en geroepen. Wat een wonder van ontferming. En daarnaast nog 1000 zegeningen in het dagelijkse leven. Dat u bewaring geeft, bescherming geeft over de wegen. Dat u weer gezondheid schenkt na ziekte. Dat u ook gezondheid bevestigt. Dat u ons te eten en te drinken geeft. Dat we ook nog in welvaart kunnen leven. Dat onze kinderen naar school kunnen. Dat hier geen bombardementen zijn. Heere, wat zijn er toch een zegeningen. Weldaden. O, geef dat wij er maar niet aan gewoon zullen raken. Maar dat het elke dag weer voor ons een wonder mag zijn. Dat wij wel een bed hebben om in te slapen. Dat we wel een huis hebben om in te wonen. Terwijl er ook 1000 zijn, ook in onze samenleving, die dat niet hebben. Heere, zo overlaat u ons toch met uw zegeningen en met al uw gunst en goedheid. Maar nu is het allervoornaamst in ons leven dat wij tot u bekeerd worden. Daar gaat het om in ons leven. En dat geldt voor hen die u niet kennen, die zonder u leven. Die zitten nog vast in de zonde, in hun eigen gerechtigheid, in hun eigen onwil, in hun eigen onmacht. Maar het is een schuldige onmacht. Want heren, we zijn nog verlamd van natuur om tot u te gaan. We hebben geen benen om op te lopen, om tot u te komen. We hebben geen voeten om op te gaan. En heren, we hebben nog een onwillig hart die zich tegen u verzet. En zo, heren, is ons verstand ook nog verduisterd, dat we menen dat het veel beter hebben in de wereld. En velen keren u ook de rug toe, omdat ze denken dat de wereld hen gelukkig zal maken. Maar heren, daar hebben wij allemaal last van. En zo bidden wij u, Heere, om dat wonder van de wedergeboorte. Dat u het hart omkeert en omzet. En dat u wonderen doet, ook in ons midden. Hoe hebben wij toch dat nieuwe geestelijke leven zo dringend nodig? En daar bidden wij u om. Om geestelijk leven in het midden van de gemeente. Om verootmoediging. Dat wij persoonlijk zondaar voor u mogen worden. Dat we niet naar een ander wijzen, maar dat we naar onszelf wijzen. En dat wij verlost worden van onze eigen gerechtigheid. En dat wij waarachtig in de verootmoediging voor u mogen komen. Heere God, wilt u zo werken tot de verheerlijking van uw grote naam en tot onze zaligheid. Want dat is toch het rijkste wanneer iemand u mag kennen. Dan wordt hij opgericht door de kracht van uw genade. En dan zal hij huppelen van zielenvreugd. En dan ontvangt hij genade voor genade. Ja, Heere, dan is een mens uw eigendom in leven en in sterven. En zo bidden wij u dan om de bekering, ook van hen die u niet kennen. Maar dan vragen wij u ook of u uw volk en kinderen verder wilt leiden En dat zal toch niet anders zijn dan langs die weg van voortgaande bekering. Steeds dichter tot u getrokken worden. En dan zal er veel zijn ook in het leven van uw kinderen waarover zij zich schamen. En als ze terugdenken aan de zonden uit het verleden, dan mag het geloof er zijn dat u die zonden vergeven hebt. Maar dan zullen uw kinderen die zonden toch niet vergeten. En zo, Heer, is er altijd reden tot verootmoediging. En zo in deze dienst van voorbereiding op het avondmaal bidden wij u om die genade, dat wij onze ellendigheid en onze vervloeking mogen overdenken. En dat wij het leven buiten ons zoeken in u, de Heer Jezus Christus. En dat wij zo die ware schat ontdekken in dat bloed van Christus dat reinigt van alle zonde. Heere, wil zo in ons midden zijn en werken. Gedenkt u de kinderen in de kerk, zegen hen onder de prediking van uw woord. Gedenkt u jongeren, wil hen tot u trekken en wil hen een lust geven om in uw wegen te wandelen. Wij bidden u voor de zieken, wilt u ontferming geven, oprichten, hen die neergebogen zijn. Geef dat in alle moeite van het leven, ook psychische moeite en nood en geestelijke druk waar iemand onder kan verkeren, geef, Heere, dat er hulp bij u ontvangen wordt. Heere, ontfermt u zich in uw grote barmhartigheid over hen die het moeilijk hebben. Geeft u zicht op uzelf, op uw woord, op uw trouw, op uw goedertierenheid. Omdat u zelf met barmhartigheid bewogen bent over hen in nood. En daarom bidden wij u ook voor zuster Danielle Ververs. Versterk haar bij de behandelingen die ze mag ontvangen in Halsteren. Geef haar kracht om daarmee door te gaan. En laat ze daarin ook dicht aan u verbonden worden. Tot u getrokken worden. En dat ze ook verbetering ook voor haarzelf mag ondervinden. Heere, zegen haar en haar man in uw genade. Wij bidden u of u hen die thuis meeluisteren in deze dienst wilt zegenen, wil genade geven, dat ze met aandacht mogen luisteren, dat het woord mag binnendringen. Versterk daartoe uw dienaar in het spreken. Help ons allen bij het luisteren. Wij bidden u of u uw kerk over heel deze wereld wilt versterken, uitbreiden. Laat het vandaag een heerlijke oogstdag mogen zijn door heel de wereld heen. En dat bidden wij u, omdat u de machtige, de heerlijke God bent. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten wij het eerste gedeelte lezen van de formulier voor het heilig avondmaal. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de apostel Paulus. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doet dat zo dikwijls als ge dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten ander dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige. Aangezien de toren Gods tegen de zonden zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken iegelijk zijn conscientie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voorwaardige medegenoten van de tafel zijn zoons Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgoden dienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen, mits gades andere dingen zegenen, en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijze, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden, om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht, dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben. dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade des Heiligen Geestes zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover het eerste gedeelte van het formulier voor de viering van het Heilig Avondmaal. Er zijn twee collectengemeenten. De eerste collect is voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. Laten wij dan nu zingen Psalm 26, de versen 1 en 2. 26, 1 en 2. Geliefde gemeente, in de Hebreeënbrief staat de Heere Jezus centraal. Jongens en meisjes, de schriftlezing van morgen. Ik kan me voorstellen dat je dat best wel wat moeilijk vond. En ik denk dat sommige van de ouderen sommige versen ook best moeilijk vonden. Maar het gaat hier om de Heere Jezus Christus. Het gaat hier om dat al die hoge priesters uit het Oude Testament, dat die niet te vergelijken zijn met de Heere Jezus. Dat de Heere Jezus een eeuwige priester is. Want waar is de Heere Jezus nu? Waar is hij nu? Hij is in de hemel. En wat doet hij daar? Hij bidt voor allen die door hem tot God gaan. Hij bidt voor arme zondaren op aarde. En hij laat de kruisverdiensten zien aan zijn God en Vader. En zo is hij de hoge priester van zijn volk. En zo mogen jullie jongens en meisjes ook bidden tot de Heere. En vragen hem om ook jouw hoge priester te zijn. Om jouw zonden te wassen en jou in een nieuw leven te leiden met hem. Gemeente, volgende week hopen wij het avondmaal te vieren. En dan nu in verband met het avondmaal onderbreken wij de serie over Richteren. En willen we ons nu richten op deze ene vers, deze tekst. Uit Hebreeën 7, waarom hij ook volkomen kan zalig maken degenen die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. En nu willen wij vanmorgen ons vooral richten op die woorden, dat de Heere kan zalig maken degenen die door hem tot God gaan. En dan vooral dat gaan tot God. Want dat is nou iets wat nou nodig is voor ons allemaal. Dat komen tot God. Het gaan tot de Heere. De tekst spreekt hier over het komen tot God. Nu spreekt de schrift ook over het komen tot Christus. Ja, daar zijn ook heel veel teksten over. De Heer Jezus zegt het zelf. Dat die tot hem komen, zullen geenszins uitgeworpen worden. En de Heere nodigt vermoeiden en belasten uit om tot hem te komen, opdat ze rust zullen vinden. En zo spreekt de Heere Jezus over hen die dorst hebben, dat ze mogen komen en drinken de wateren van het eeuwige leven. En dit is een heerlijke waarheid, dat mensen die buigen voor de Heere Jezus, daaraan zijn voeten ontvangen zij vergeving van zonde. Want de Zoon des Mensen heeft macht op de aarde om de zonden te vergeven. En die voor de Heere Jezus buigt aan zijn voeten, die ontvangt vergeving van zonden. En die ontvangt zijn Heilige Geest. En zo mens wordt geleid op een nieuwe weg, in een nieuw leven met Christus. Er is maar één weg tot God en dat is door de Heere Jezus Christus. Hij zegt het zelf, dat hij de weg, de waarheid en het leven is. Dus de Heere Jezus nodigt duidelijk zondaren uit om tot hem te komen. Dat is het komen tot Christus. Maar nu valt het ons op in onze tekst dat het niet per se gaat over het komen tot Christus, maar onze tekst spreekt over het komen tot God. En nu is Christus ook God. De tweede persoon van de goddelijke drie-eenheid is God. Volkomen God. Al de volheid van de Godheid woont in hem. Dus we kunnen zeggen, komen tot de Heere Jezus, dat is ook komen tot God. Maar het gaat hier in deze tekst wel om God de Vader. Het gaat hier om het komen tot God de Vader door Christus. En daar willen we met elkaar over mediteren. Het komen tot God. We zien de noodzaak hiervan en de weg daartoe. Het komen tot God, de noodzaak hiervan en de weg daartoe. Waarom spreekt de schrift over het komen tot God? En waarom is de Heere Jezus de weg tot God de Vader? Waarom staat in onze tekst eigenlijk God de Vader centraal, het komen tot God? Omdat wij met God verzoend moeten worden. God de Vader heeft ons geschapen. Door de Zoon en door de Heilige Geest. Maar God is de Schepper. En nu zijn wij van Hem afgevallen. Nu moeten wij met God verzoend worden. En daarvoor zond God zijn Zoon op deze aarde om zondaren met zich te verzoenen. En wij kunnen onmogelijk onszelf rechtvaardigen voor God. Onze goede werken maken ons niet zalig. Wij hebben geen gerechtigheid voor God. Er is maar één weg tot God en dat is door zijn Zoon. En daarom is het zo noodzakelijk voor een ieder van ons om tot God te komen door de Heere Jezus Christus. Wij moeten aan de troon van God komen. Tot God gaan. Onze Schepper, tegen wie wij gezondigd hebben. Maar hoe kan een mens nu tot God gaan? Want de Heere God is een verterend vuur. We hebben tegen God gezondigd en de Heer is te heilig dat Hij de zonde zou kunnen aanzien. En daarom is er maar die ene weg tot God. En dat is door het borgwerk van Christus. Omdat de Heer Jezus een nieuwe en een verse en een levende weg geopend heeft. Omdat de Heer Jezus zijn bloed gestort heeft. Daarom wordt u genodigd om tot God te komen. Door zijn Zoon Christus. Daarom heeft God zijn Zoon gezonden om verlosser te zijn. En nu ziet God zondaren aan, enkel en alleen in zijn Zoon. Dus de Heere Jezus Christus moet onze borg en zaligmaker zijn. En dat houdt ook in dat een dagelijkse beleving is. Dat er een leven is van gemeenschap met Christus. Een leven van toewijding aan de Heere. En om avondmaal te vieren is het nodig om tot God te komen door Christus. Die gang tot God, zoals de verloren zoon dat deed, is voor ons nodig. Die gang tot God en te zeggen wij hebben gezondigd en daarbij te pleiten op die ene borg, Jezus Christus, dat is noodzakelijk, ook voor het avondmaal. En gemeente, het is een zegen dat wij genodigd worden tot God te komen. God is goed. Hij is vol goedertierenheid. Hij geeft het goede. God is liefde. Uit liefde heeft Hij zijn Zoon gegeven. En om een gelukkig leven te hebben, een leven vol vrede, dan kan dat alleen maar in een leven met God. Want God is heerlijk en volmaakt. Hij is de bron van al het goede, alle geluk, alle vrede, alle blijdschap, alle liefde wordt alleen maar gevonden in God. Er is geen enkel goed in enig schepsel of het moet geschonken zijn vanuit God. En daarom is de Heere God zo noodzakelijk en dienen wij hem te kennen en dienen wij aan zijn voeten terecht te komen. Zonder God is ook niets waardevol. Alles verliest zijn kleur en zijn aantrekkelijkheid zonder God. Maar God is een eeuwigdurende bron van vreugde, liefde en blijdschap. Hij alleen kan harten en gedachten vullen met verrukking en vrede. De Heere God is een volheid. En zo is de Heere God machtig om een mens zin en richting te geven in zijn leven. Hij is de bron van alle troost. God is machtig om een mens volzalig te maken. Dat betekent volmaakt gelukkig. Dan maakt God een mens gelukkiger dan wanneer al de blijdschap en het geluk van de engelen zou worden uitgestort in het hart van die mens. Dan is dat niets te vergelijken met de heerlijkheid die God geeft aan zijn volk en kinderen. Dat wordt dan niet altijd zo beleefd, maar daar zal het wel straks op uitlopen. Een volheid van heerlijkheid. God geeft het beste, het laatste. En de Heere geeft daar nu al een voorsmaak van. En nu is het helaas zo, gemeente, dat wij onwillig zijn om tot God te komen. We zijn verduisterd in ons denken. En we worden bedrogen door de wereld en door de duivel en door ons eigen hart. En we zijn ook nog verlamd dat we niet tot God kunnen gaan. We willen het niet. En daarom moet de wil van een mens omgebogen worden om tot God te komen. En daartoe is dan de trekkende liefde van God nodig. Al het komen tot God en al het geloven in de Heere God vloeit voort uit de Heere zelf. God wekt het geloof op. En de Heere God geeft een verlangen naar zichzelf toe. Zodat een mens een kind gaat zeggen, mijn ziel dorst naar God. Het is de Heere die dit gebed op de lippen legt. Hij maakt het hart gaande. Hij wekt het hart op. Verlamden werden door de Heere Jezus opgewekt. En zo door Gods geest en door de openbaring van de Zoon en door de trekkende liefde van de Vader worden mensen gaande gemaakt om tot God te komen. En dat zien we zo vaak in de schrift. Er zijn zoveel voorbeelden van. Waarom ging Abraham uit Ur der Chaldeeën naar een land dat hij niet wist? Naar een voor hem onbekende land. Waarom deed hij dat? Omdat God hem verschenen was. Daar in Ur der Chaldeeën. En pas toen Abraham iets van de heerlijkheid van God gezien had, toen werd zijn hart opgewekt om hem te volgen. En zo zal het zijn dat de mens tot God pas zal gaan wanneer zijn ogen geopend worden. Want de mens is verblind en hij leeft zorgeloos verder en hij ziet de heerlijkheid van God niet. En daarom jaagt hij van alles na in het leven zonder ooit werkelijke diepe vreugde en ware vrede te ontvangen. En dat komt allemaal omdat hij zonder God leeft. Buiten God is geen leven. Maar in een leven van gemeenschap met God, daar is een volheid van vreugde en kracht en vrede, liefde en blijdschap. De Heere geeft rust aan een vermoeide ziel. Hij vult het hart met zichzelf. En wanneer de Heere God zichzelf vertoont aan zo'n mens, dan wil hij niets anders dan de Heere alleen. Zo trekt de Heere met koorden van goedertierenheid. Kijk, toen Abraham voor God gesteld werd, toen zag hij de volheid van God. Toen zag hij de leegheid van de wereld, de leegheid van de cultuur van Ur der Chaldeeën. Toen zag hij zichzelf ook als onwaardig, als schuldig, als zondaar, als een ellendig mens. En hij beleidt het ook later voor de Heere, dat hij niet anders is dan stof en as. Dat zag hij pas toen hij God leerde kennen in het leven. De Heere God moet onderwijzen, anders zal geen mens gaan. Dat spreekt de mens niet vrij. Hij is schuldig, hij wordt geroepen, maar hij komt niet. En daarom zegt de Heere Jezus in Johannes 6, vers 45, ze zullen allen van God geleerd zijn. En een iegelijk dan die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot mij. En wat leert God dan aan mensen? God wijst mensen op zijn Zoon. Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. God de Vader schuift zijn Zoon naar voren als zijn onuitsprekelijke gave. Zie mijn Zoon. Zoals iemand iets heel moois gemaakt heeft. En die komt bij hem op bezoek, een mooie schilderij. En dan zegt hij, zie mijn schilderij. Of, ja, vul het maar in. Maar al deze voorbeelden zijn niet te vergelijken met de volheid van Christus. God de Vader roept uit vanuit de hemel, zie mijn Zoon, God mens, machtig en gewillig. Hij zal voor de zonde betalen en hij zal de gerechtigheid van God vervullen. En dit alles wordt nou een mens toegerekend. Uit genade, zonder de werken, door het geloof. Zie mijn Zoon. In hem heb ik al mijn welbehagen. En zo roept God ons op om tot hem te komen door zijn Zoon. En dan nog heeft de mens weerstand. En nog wil de mens het niet. En God moet die weerstanden overwinnen. Zo verdorven zijn we. Elk mens wordt straks aangesproken voor de rechterstoel van God. U was waarlijk genodigd, welmenend, ernstig genodigd. Waarom kwam u niet? U was geroepen tot de bruiloftsmaal van het Lam, maar u wilde niet. Dan gaat de Heere niet zeggen, ja, maar u kon het ook niet. De Heere gaat zeggen, u wilde het niet. Het is een schuldig niet komen. Het is een schuldig God laten staan en God voorbij leven. We moeten tot God komen. En dat zal alleen maar gebeuren wanneer Gods geest het hart opwekt. En hoe wekt Gods geest het hart op? Hoe trekt de Vader tot zich? Hoe zijn die banden van goedertierenheid? Hoe gaat dat? Dat vindt plaats door het woord. Hoort hem. Luister naar dat woord van God. Daardoor trekt de Heere mensen tot zichzelf. En dan zullen zij komen. En wat zijn nu al zoal zaken die nodig zijn voor een mens om tot God te komen? Wanneer zal een mens nou in de praktijk van het leven tot God gaan? Daarvoor is het nodig dat u bepaalde zaken gaat zien. Dat u bepaalde zaken gaat beseffen. En zo kunt u ook bij uzelf nagaan of u werkelijk tot God gekomen bent. Wanneer u deze zaken die we nu willen behandelen ook kent in uw leven. En dat is alles weer, heeft alles te maken met de voorbereiding op het heiligavondmaal. Zodat we ons in deze week mogen onderzoeken of we deze zaken kennen. Want deze zaken, wanneer wij die kennen, zullen we ook daardoor tot God komen. Tot God gaan. Door Christus. En wat zijn dan die zaken die wij moeten leren kennen om tot God te gaan? In de eerste plaats is het nodig dat een mens ziet dat hij een ellendige, verdorven zondaar is. Dat u verloren ligt. En dat is geen noodlot, dat is schuld. En ik vermeerder die schuld elke dag. Dat is mijn ellende. Zonder deze zelfkennis is er geen plaats voor Christus. Zonder deze zelfkennis zal ik niet tot Christus en tot God gaan. En dat ziet u heel duidelijk in de Bijbel. Denk maar aan de verloren zoon. Hij kwam tot zichzelf bij die varkens. En hij besefte hoe goed zijn vader was en hoe slecht hij geweest was. Hij zag zichzelf als een ellendige en verdorven zondaar. U ziet het ook in de bekering van de 3000 op de Pinksterdag in Handelingen 2. Broeders, wat moeten wij doen? U ziet het ook duidelijk bij de stokbewaarder. Hij kwam pas tot bekering wanneer hij ontdekt was aan zijn ellende. En daarom zegt de Heere Jezus ook in Lucas 5, vers 31, die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van noden, maar die ziek zijn. Die gezond en sterk waren, die kwamen niet tot de Heere Jezus. Maar zij die hun ellende zagen. En zo zullen arme zondaren, die zien dat ze een leven vol schuld hebben en dat ze niet voor God kunnen bestaan, die zullen het leven buiten zichzelf zoeken in de Heere Jezus en door hem tot God gaan. Maar wanneer iemand vol is met eigen gerechtigheid en zichzelf zo goed vindt en zichzelf zo rechtzinnig vindt en zoveel meent de Heere voor te kunnen leggen, die komt niet tot God. Die is vol eigen gerechtigheid. Die ziet niet dat hij zondig en dat hij een ellendig en een verdorven zondaar is. Maar arme zondaren, die niets hebben, die vluchten tot God. En daarom zullen alleen maar ontdekte zondaren, zoals het avondmaalsformulier zegt, de toevlucht nemen tot Christus. Want zij zijn het die hun zonden en hun vervloeking bij zichzelf bedenken. En zij mishagen zichzelf en zij verootmoedigen zich voor God. Kijk, zij komen tot God. En voor zulken is het avondmaal des Heren. Dat is de eerste zaak die gekend moet worden om tot God te komen. Onszelf zien als een ellendige en verdorven zondaar. Maar ten tweede, om tot God te gaan, moet de mens ook zien dat de wereld leeg en ijdel is. Want als deze wereld ons vult met alles wat ze te bieden heeft, dan overschreeuwt de wereld de roepende stem van God. Voor ons eigen besef. De wereld is een grote strik. In onze tijd. Maar ook in vorige tijden. De wereld lijkt zo mooi, aantrekkelijk en groots. Belooft blijdschap en spanning en vreugde. Het lijkt heel opwindend. Maar de wereld bedriegt de mens. Maar het is onmogelijk zonder Gods kracht dat de mens afstand doet van de wereld. Ook hier is hemels geweld voor nodig. Dat de Heer een mens wakker schudt. En misschien wel even onderdompelt in de ellende van de wereld om er weer uit te halen. En dat een mens dan beseft dat nooit meer. Hoe is het voor u? Vindt u de wereld heel aantrekkelijk? En staat u er middenin? Niet dat u op zondige plaatsen komt, maar het geld en de begeerte der ogen. En de eer van mensen. En een positie te kunnen bereiken. Zelfs oude mensen kunnen nog zo vastzitten aan de wereld. De wereld bedriegt. En ook hen die nog bij de christelijke gemeente behoorden worden aangetrokken tot de wereld. En het blijkt dat ze schijngelovigen waren. We denken aan Demas die de tegenwoordige wereld heeft lief gehad. We denken aan Judas en we denken aan Biliam. Deze mannen hadden allen openbaringen. Ze hadden allen onderwijs van God ontvangen. En toch hadden ze de wereld liever. De rijke jongeling viel toch ook voor de Heer Jezus neer op zijn knieën. Wat moet ik doen om zalig te worden? En ik heb al deze dingen, al de wet van God onderhouden. Maar hij ging droevig heen, omdat hij zo rijk was. En niemand van ons is immuun voor de wereld. We zijn zo druk. En we kunnen ons door het leven heen jagen zonder gebed. En dat de mens zijn ziel laat verstikken. Dat de mens zijn ziel verwaarloost. Ook al gaat hij wel zondags naar de kerk. Maar dat hij inwendig helemaal verlamd is. In een kramp leeft. En in feite zonder God leeft. En hij komt niet tot God. Omdat hij nog volop in de wereld leeft. Of hij is bang voor wat de mensen van hem zullen zeggen. De siddering des mensen legt een strik. Maar die op de Heere vertrouwt, zal in een hoog vertrek gesteld worden. Hebt u al leren zien dat de wereld leeg en ijdel is? Dat is het tweede. Nog een zaak die nodig is om tot God te komen. En dat is dat de mens de wet van God kent. Dat is wat God van ons eist. En God eist een volkomen liefde tot God. Een volkomen gehoorzaamheid. En bij het licht van Gods geest gaat de mens zien dat hij tekortschiet. En dat hij geen van Gods geboden houdt. En dat hij de Heere God niet lief heeft zoals het behoort. En dat hij nu gevaar loopt om gestraft te worden. En wanneer een mens daar indruk van heeft, dan gaat hij zichzelf eerst proberen op te knappen. En dan gaat hij zichzelf willen verbeteren. Gaat hij wat ernstiger leven, wat ernstiger bidden, wat meer opletten zondags. Maar dat is niet genoeg. Gods geest gaat verder en laat zien dat we het nog niet Gods wetten houden. Dat we nog zo zelfgericht zijn. Op onszelf eigen gericht zijn. En er zijn genoeg mensen in de kerk die de 10 geboden zo kunnen opzeggen. Maar die niet beseffen hoe streng Gods wet is. En dat God zal straffen de kleinste overtreding tegen zijn wet. Dat ook al zou u 9 van de 10 geboden volkomen gehouden hebben. En dat de mensen van u zeggen, dat is nou een oprecht mens. Maar dat u 1 van die geboden niet zou houden. Dan zal God u volkomen straffen. Dat is de heiligheid van God. Dat is hoe lief God zijn wet heeft. Hoe lief God het recht heeft. De wet klaagt ons aan, gemeente. En als we dat zien, dan wordt het een ondraaglijke last voor ons. En dan kunnen we het ook niet meer goed maken. De Joden denken door hun gehoorzaamheid het weer goed te kunnen maken. En de Mohammedanen hebben hun plichten die ze doen, waarmee zij menen voor hun God gerechtvaardigd te worden. En de Rooms-Katholieken denken door allerlei goede werken door God verhoord te worden. En er zijn ook heel veel protestanten die menen dat ze om iets van zichzelf bij God aangenaam zijn. Door hun trouw of door hun goede werken of door hun rechtzinnigheid. Maar pas wanneer Gods geest in uw hart werkt, dan slaat hij al die bedenksels weg. En u ziet dat u verloren ligt. Gods wet laat u zien dat het niet alleen de uiterlijke daden zijn, maar de innerlijke gedachten. Dan laat Gods geest u zien dat u strafwaardig bent en dat u naar recht verloren moet gaan. Hebt u dat al eens ervaren? Voor uzelf. Bekering op zich betekent niet dat u vrijgesproken wordt van de vloek van de wet. U wordt niet vrijgesproken van de vloek van de wet omdat u bekering kent. De wet eist geen bekering. De wet eist betaling. En dat hebben wij niet. En dan wordt er een roepen geboren tot de Heere Jezus Christus. Wees gij mijn borg. Want de Heere Jezus Christus kan een volkomen betaling geven. Ook voor u en ook voor jou. En zo komt men tot God door Christus, doordat men de wet van God gaat verstaan. Maar daarnaast is het zo nodig dat we ook gaan zien dat er een hel is. En de hel, dat is werkelijk onverdraaglijk. God heeft bepaald dat de zonden gestraft zullen worden in het hiernamaals, in de hel. En sommige van die zonden worden al gestraft hier in dit leven. En de hel is een werkelijkheid. U leest nergens dat de Heere Jezus ook niet als mens bang was. Hij was niet bang toen ze hem arresteerden met stokken en zwaarden en speren. Hij was niet bang toen de soldaten hem geslagen hebben. Maar wanneer was hij wel bang? Eén keer. Jongens en meisjes, wanneer was dat? Wanneer was de Heere Jezus zo verschrikkelijk bang? Toen hij in de hof van Gethsemane was. Want wat zag hij toen? De straf en de vloek van God. Hij keek in de hel. En toen was hij bevreesd. Wie kan in de hel bestaan? Hoe vaak denken wij erover na? Over het eeuwige vuur. Dat is maar niet een vogelverschrikker. Dan kom je er dichtbij. Ach, het is niks. De Heere Jezus was daar bevreesd voor. En God heeft zijn Zoon gegeven, opdat de mens verlost zou worden van de hel en van het verderf. En om tot God te komen, moeten we ook onder de indruk zijn van wat de hel is. En om tot God te komen moeten we toch ook goed beseffen wat de dood is. De dood. Nou, daar praten we liever niet over. We komen thuis, zitten bij de koffie, daar gaan we echt niet over de dood praten. En ik zeg ook niet dat u dat hoeft te doen. Maar in uw gebed is het wel nodig dat u dat doet. Hoeveel jaar hebt u nog? De dood. En zoals de boom valt, blijft hij liggen. Na de dood is het werkelijk over. Dat wil zeggen, geen genadetijd meer. Dan wordt het eeuwigheid. Elke seconde sterven er 3 mensen in de wereld. Aan het einde van deze kerkdienst zullen er 16.000 mensen gestorven zijn. In deze wereld, gedurende deze kerkdienst. Elke minuut sterven er 180 mensen. U en mijn beurt komt ook. Het komt eerder dan u of ik denken. En dan is er geen bekering meer mogelijk. Daarom is het toch maar verstandig om rekening te houden met uw dood. En dat wij met al de rijkdom, met al de huizen en al de bezittingen, dan komen u en ik terecht in een heel klein huisje. Ik schat zo een 1,5 meter breed en 2 meter lang. En er komt dat huisje hier te staan. Tijdens uw rouwdienst. En hoe zal het dan met ons zijn? Laten we daar rekening mee houden. En tot God gaan. Omdat bij Hem redding is voor de dood. Eeuwig leven. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Voor hen die tot God komen. Door Christus. En daarom om tot God te komen door Christus moeten we ook weten wie nu eigenlijk de Heere Jezus Christus is. Dat is toch absoluut noodzakelijk. Om te weten wie de Heere Jezus is, wat de Heere Jezus doet, wat de Heere Jezus belooft. De meeste mensen weten wel iets van een kruis. Vergeef mij dat ik het zo uitdruk. Of weten wel iets van dat de Heere Jezus een redder is. Maar ze beseffen het eigenlijk niet en ze begrijpen het niet. En ach, ze halen hun schouders op en de wereld leidt ons weer af en we gaan weer verder met het leven. Maar wanneer Gods geest ons laat zien wie Christus is, dat Hij de straf volkomen gedragen heeft. Dat Hij de weg naar de hemel geopend heeft. Dat Hij alle macht heeft om te dragen arme zondaar in zijn armen. En hen te brengen tot God in de hemel. Om daar eeuwig in de gelukzaligheid te zijn. Dat Hij zondaren rechtvaardigt. Omdat Hij zijn gerechtigheid toerekent en schenkt. Dan verlangt u naar Christus. En dat Hij ons rechtvaardigt niet omdat Hij iets eerst van ons verlangt. Hij komt niet tot ons met eisen, voorwaarden waar we aan moeten voldoen. Ook het geloof is niet een voorwaarde, een eis en bekering en een geestelijke ervaring is geen eis of voorwaarde. De Heere nodigt niets. Zondaren die niets zijn en niets hebben tot hen te komen. Die hun schuld belijden. Hij rechtvaardigt ons niet door onze werken. Hoe heerlijk is het dan om ons leven buiten onszelf in Jezus Christus te zoeken. En daarmee belijden wij dat wij midden in de dood liggen. En zo wordt de Heere Jezus de enige grond en fundament onze zaligheid. En dat Hij alleen onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijs en drank van het eeuwige leven is. Als u ziet wie Christus is, dan wilt u tot God komen. Maar om tot God te komen, ja, moeten we toch eigenlijk ook weten wie God is. Dat God geen vreugde heeft in het straffen van zondaren, maar daarin heeft hij vreugde dat de zondaar zich bekeert en zich tot hem wendt. Hij zoekt ons behoud. En daarom zegt Hebreeën, die tot God komt, moet geloven dat hij is. En dat hij een beloner is van hen die hem zoeken. Hebreeën 11, vers 6. Zo moeten wij God kennen als een liefdevolle God die nodigt. Een barmhartige God, goedertieren. Maar tegelijkertijd ook weten dat God een strenge God is. Een rechtvaardige God. Die de zondaar geenszins onschuldig zal houden. Onze God is een verterend vuur. En hij is zo streng. Hij eist een gerechtigheid beter dan die van de fariseeën en de schriftgeleerden. En dat was in die tijd het summum. In de ogen van de mensen. Hoe kunnen wij een gerechtigheid voortbrengen? Door de geschonken gerechtigheid van zijn Zoon. God is alles. Hij kan volkomen zalig maken degenen die door Christus tot God gaan. Hij kan u vrijspreken van de vloek van de wet. Hij kan u incorporeren in zijn Zoon, zodat u een erfgenaam wordt van het eeuwige leven. God is heerlijk. God is alles. Wat is de hemel zonder God? Dan was het een droeve toestand. Wat is het leven voor u? Wanneer u zichzelf voortsleept door het leven zonder God te kennen, die het goede is. God is heerlijk. En dan tenslotte besef toch ook dat er straks een oordeelsdag komt. En daar zal ik staan en daar zult u ook staan. En dan zal ik rekenschap moeten afleggen van hoe ik als dominee me gedragen heb en in heel mijn persoonlijk leven. En dan zult u zich moeten verantwoorden, u zich als oudeling, als diaken gedragen hebt. En u als vader en moeder en als kind en als werkgever en werknemer in heel ons leven. Dan zullen we verantwoording moeten afleggen. Want die oordeelsdag komt. En dan zal Gods heilige, rechtvaardige, verontwaardigde toren uitgestort worden over alle leugenaars. Over hen die deden net alsof. Over hen die ontrouw waren. Over hen die Christus niet hebben lief gehad. En dan zullen de mensen die zich niet kunnen verantwoorden omdat ze geen borg voor hun ziel hebben, dan zullen ze in de grond willen wegkruipen als mollen. Maar het kan niet. En dan roepen ze tot de bergen en tot de rotsen. Valt op ons en bedekt ons voor de toren van het Lam. Gemeente. Dit zijn nou zaken die we moeten kennen. Om tot God te komen. Onszelf als zondaar. De wereld is leeg en ijdel. De wet is streng, rechtvaardig. De hel is een werkelijkheid. De dood is onvermijdelijk. Christus te kennen. God te kennen. En tenslotte toekomende oordeel. Wanneer u zicht hebt op deze zaken, dan kan het niet anders of u gaat tot God. Dan kunt u niet zonder hem. En dan zult u op die nieuwe levende weg Christus gaan. En voor wie is nu het avondmaal? Het is voor hen die door Christus tot God komen. Amen. Zingen wij 73, vers 13. Laten wij bidden en dankzeggen. Het zij niet kwaad in uw heilige ogen, Heere, dat wij, mensjes uit het stof opgerezen, vuil, dat wij nog tot u komen opnieuw in het gebed. We hebben gehoord dat u een heilige God bent. Dat uw wet gestreng is en dat uw straf van de hel een rechtvaardige straf is en dat wij zondaren zijn. En de wereld is ijdel en leeg en de dood is een werkelijkheid en we komen straks voor u op de dag van het oordeel. En Heere Jezus, u bent de weg, de waarheid en het leven. En u, o Heere God, nodigt ons vriendelijk. Ja, u bent een verterend vuur voor een zondaar buiten Christus. Onze eigen gerechtigheid wordt onogenblikkelijk verteerd in het vuur van uw oordeel. Niets van ons kan voor u bestaan. Maar nou hebt u die heerlijke weg ontsloten in uw Zoon. Hoe rijk, hoe heerlijk, hoe goed bent u. dat u, o God, zo lief deze wereld gehad hebt, dat u uw enige geboren zoon in de hel geworpen hebt, opdat de volkomen verlossing en heerlijke zaligheid mocht zijn voor mensen. En daarmee bent u ons vanmorgen voorgekomen. Bewaar ons ervoor dat we maar staan te dralen voor de enge poort. Bewaar ons ervoor dat we ons ervan laten afhouden. Maar doe ons met heilige moed binnentreden om Jezus wil. Amen. Zullen wij zingen 25, het vierde vers. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.